is de Heer. Alleen een hele goede middag. Ik mag het niet vergeten, want ik moet iedereen de hartelijke groeten overbrengen. Van mezelf, van Sonja en van ieder die meegegaan zijn en lekker daar mogen gaan skiën. En ook dragen zij deze middag op. Ja, hoe gaat het met u?
Goed.
Wanneer gaat u op vakantie? Binnenkort? Ja, mensen. Wat gaat het allemaal zo snel, hè? Vorige week maandag werd ik gebeld, geheel onverwacht, dat een broeder op 89-jarige leeftijd is overleden, is ontslapen, moet ik dan zeggen. Hij is een goede christen, is bezig met het evangelie, heeft weer Jezus lief, maar toch had iedereen ook wel verwacht dat hij eens zou heen gaan. Hij is van een andere gemeente en wij kennen hem. En ja, dat krijg je dan maandag te horen. Nou, toen hebben ze gevraagd of ik dat dienst wou gaan leiden. Ik zei, nou, ik hoor het wel wanneer het wordt. En toen is het maandag, was het toen dinsdag. Toen kreeg ik een telefoontje. Er wordt woensdag al begraven. Dat is erg snel. Ik denk, op de tijd van voorbereiding is het niet. Ja, aan de kaarten die nog verstuurd moeten worden. En dan, ja, dan komt het toch allemaal veel te laat. Nee, zeggen ze, het moet wel, want ze waren namelijk van plan, deze twee oudere mensen, om donderdag te verhuizen. We moeten naar een oudere woning, hè. En niet wetende dat die man, die broeder, al eerder naar huis is gegaan natuurlijk, die hij is overleden, dat had niemand verwacht. En de verhuizing moet doorgaan, dus het kan niet anders. Dus de hele begrafenisdienst is dan in besloten kring. Maar dat kan. Dus woensdag de begrafenis. Maar ik was vergeten, ze merken dat je ouder wordt. Woensdag heb ik een gebedsmorgen in Rotterdam, mijn eigen thuisgemeente. Dus ik dacht helemaal niet aan. Maar de dienst is in Vastenheim, begint om 2:00. En om 10:30 begint dan de gebedsmorgen bij ons in Rotterdam. Plotseling ging de telefoon, 10:45. Hé, broeder, dat kan niet, hè? Waar ben je nu? Iedereen wacht op jou. Ze zijn allemaal hier. Ik zeg, wat is er dan? De gebedsmorgen, toch? Oh, ik ben het helemaal vergeten. Ja, dat merk je als je ouder wordt, hè? Ik zeg, maar goed, dan neem ik het dat een van jullie het kan overnemen. Ja, dat kan wel. Maar dat kan niet, hè? Ja, oké, nou, in ieder geval, we weten het, we gaven dit dienst dus zeer veel zegen. Ja. Plotseling eigenlijk, onverwacht, dan vergeet je dat. Je hebt die afspraak gemaakt. Onverwachte begrafenisdienst. Eigenlijk kan het met ons allen ook zo overkomen. En plotseling ben je dan niet. Dat kan. Plotseling is dan je leven afgelopen. Dat kan. De 1,89. Leeftijd van de zeer sterken. En de andere, ja, jonger. 21 misschien. Wat is het belangrijk om verzekerd te zijn door de eeuwigheid? Ook als kind van God, hè? Ik las een titel. En daar gaat eigenlijk de preek ook niet over, hoor. Ik had het klaargemaakt, maar de titel liet mij niet met rust. Echt niet. Het is een boek geschreven door Wilken van der Kans. Hij begon met deze thema in zijn boek. God speelt geen enkele rol in mijn leven. Wat is dat? Wat is dat? Dat triggert mij, hè? God speelt geen enkele rol in mijn leven. Nee, schrijft hij daarachter. Ik ga hem nu niet zo af en toe erbij halen, zoals een toneelspeler die af en toe een toneelstuk gaat brengen of dergelijke. Zegt hij dan? Nee, God is
geen toneelspeler of plotseling even inzetbaar zo'n moment. Hij is de regisseur. Ik denk, yes, dat is het. Want wij als christenen in het algemeen, en dan kijk ik even naar mezelf, kan opeens op een moment gelovig zijn, hem daarbij te betrekken wanneer hij nodig is. Begrijpt u? Dat is eigenlijk zijn boek waar het over gaat. Ik heb het zelf niet gelezen, die titel sprak alleen maar aan. Hij zegt, ik ga niet God af en toe alleen maar betrekken. Oh Heer, help. En als hij geholpen heeft, nu maar even daar. Dan ga ik zo nu en dan wel eens naar de kerk. Nee, hij is de regisseur. Hij heeft het voor het zeggen. En niet ik. Hij zegt, en zo leven vele christenen. De goddelozen leven er helemaal niet naar natuurlijk, want ze geloven niet in God. Of willen niet in hem geloven. Maar zo zijn er vele christenen die hebben God ook wel in hun leven, maar ze hebben hem een rol gegeven. Om hulp gaan ze hem vragen wanneer hij nodig is. En daarna? Ja, dan zien we dan wel weer. Als ik in de nood zit bijvoorbeeld, dan kan je hem bij betrekken. Dat triggerde mij. Ik denk, ben ik ook zo'n type hier dat wanneer ik u nodig heb, dat ik uw naam aanroep en wanneer ik denk dat ik red het wel, dat ik u dan een beetje opzij schuif? Hoe is ons geestelijk leven? Mijn geestelijk leven. Het geestelijk leven van de kerk in het algemeen. Waar zijn wij eigenlijk als kerk mee bezig? Als gelovigen dan, hè? Zo nu en dan God te betrekken, ja. En dan? Ja. Toen dacht ik bij mezelf, ik ga dat met u voorlezen. Ik ga dat met u maar gewoon lezen wat de Bijbel over zegt. Wij zijn mensen die in het algemeen, hè, ik zeg niet u, maar wij in het algemeen ook ik, wij luisteren slecht. Mijn leraar zegt, je hebt twee oren om te horen en één mond om te spreken, dus zwijg maar hoor. Dat is waar. Nou. Dit is een heel bekend schriftgedeelte. Marcus 4, ik lees uit de NBG. Marcus 4. Gek als je zo bedenkt, hè. Ik ben bezig met een buurvrouw, al een hele lange tijd. Ze heeft gezegd, zij is geen gelovige. Ze heeft wel gevraagd, haar man ken ik wel, werkte bij mij op kantoor. Later is hij overleden. Maar zij heeft gevraagd, zou jij de dienst willen doen? Alleen maar daar zijn, verder niks. Je mag niks zeggen. Niemand mag daar wat zeggen als ik kom te overlijden. De hele dienst wordt geleid zoals de begrafenisondernemer de instructies hebben gekregen, maar voor de rest niks. Dan is het moeilijk, als ik daar zou zijn, als ik dan alle aanwezigen die daar aanwezig zijn, niks kan zeggen, of niks kan vragen, of niet ter bemoediging een gebed mag uitspreken. Ik moet alleen maar daar zijn, voor de rest niks. Dat is het enige wat ze gevraagd heeft. Moeilijk. Ik heb ja gezegd, ik zal erbij zijn. Want ze had niemand en ze heeft hulp nodig wat dat betreft. Maar kan ik wel mijn belofte houden? Ik moet het wel. Moeilijk is dat. Vindt u het moeilijk om niet te spreken over uw heiland? Eerlijk gezegd, hè? Gewoon even een vraag. Hè? Het komt nu bij me op. Gewoon een vraag. Vindt u het moeilijk om over je geloof te spreken, je geloof in de Heer Jezus? En soms komt daar een moment dat je het wel kan, en toch zwijg je in alle talen. Dan denk je, ik had de gelegenheid gehad, maar ik durfde het niet. Dat kan ook, hè? Dat is mij ook wel eens overkomen, hoor. Ik had het moment, de gelegenheid gehad, maar ik durfde het niet. Moeilijk is dat, vreselijk, hè? Ik weet niet of ik eerder verteld had. Toen leefden mijn ouders nog. En de chef van mijn broer, die woont achter ons. Hem ken ik niet. Ja, alleen maar van goedemiddag, goedemorgen, verder niks. Hij is de chef van mijn broer. De boekbinderij. En toen hoorde ik van mijn broer dat hij ernstig ziek was. We hebben natuurlijk thuis voor hem gebeden en God gevraagd dat hij toch eens het evangelie zal horen en voor de rest niks. En toen op een dag, dat was op een avond voor het eten, voor 6 uur, keek ik uit het raam. Ik keek uit het raam en daar ging zijn zoon met een visserij, al die toestanden om te gaan vissen. Hij liep langs. Toen sprak God, gewoon zomaar, uit het niets. Echt waar, uit het niets. Ga nu naar zijn vader toe en breng het evangelie. Ik durfde het niet. Want ik weet hoe die zoon is. Agressief. Ik durfde het niet. Bang. Je bent door God geroepen en toch zijn er momenten dat je bang bent. Ik durfde het niet. Toen dacht ik, nee, God kan ook wel andere mensen gebruiken. Ik ben niet nodig. Dus ik deed het niet. Het heeft mij niet met rust gelaten. Echt waar. Een half jaar lang had ik strijd. Had ik het maar gedaan. Had ik het maar gedaan. Toen zei ik tegen mama, dit en dit is mij overkomen. Was dan gegaan? Ja, maar weet je wat ik dacht? Je hebt het eten al klaar en nou moet ik dan weg. En al die dingen met ons allen aan tafel en het gebeurt niet. Ik vind het moeilijk. Ja, maar had ik het dan gedaan? Ja. Stom, hè? Stom. Nou, weet je wat, ik ga maar nu naar hem toe om... Misschien kan ik hem toch nog bereiken. Daar had ik gebeden. Ik zei, Heer, echt, ik heb gehuild. Ik zei, Heer, nou gaat straks iemand heen die het evangelie nog niet heeft gehoord. Of wel heeft gehoord, ik weet het niet, maar anders had u mij die opdracht niet gegeven. Geworsteld. Als de Heer iets op je hart legt aangaande het evangelie, doe het. Echt waar. Als je iemand moet vergeven, doe het. Hoe moeilijk het ook is. Ook als het je schuld niet. En toch je excuses aan te bieden, doe het. Want daar rust zegen op. Je kan als kind van God wel eens bij betrekken en toch iemand haten. Snapt u wat ik bedoel? God heeft dan een rol om je de kracht te geven om die persoon te verdragen. Op een dag weer daarna, na een paar flinke weken er voorbij is gegaan, keek ik uit het raam, precies datzelfde uur, bijna voor het eten. Ga nu naar die vader toe en breng het evangelie. Ik zeg, ma, sorry, gaan jullie maar eten. Ik zeg, ik ga naar deze man toe. En het is eng als je iemand niet kent, hè, om te gaan aan te bellen en dan wat te zeggen. Wat moet ik zeggen? Ja, ik heb gehoord van mijn broer dat u ziek bent. Wat moet ik zeggen? Nou, ik belde aan en zijn vrouw maakte de deur open. Zij kent me natuurlijk van de straat van dag, buurman, al die dingen meer. Dat dus wel. Toen zei ze, ach, dag, buurman. Ik zeg, ik wil graag uw man spreken. Kan dat? En dan kijken hoe het gaat met hem. Ja, natuurlijk, zei ze. Kom maar binnen. Ik kwam binnen. Ik zeg, en meneer Van Onselen, hoe gaat het met u? Mensen, ik kon dat woord kwijt. Ik kon het evangelie kwijt. Ik kon hem vragen, als je komt te sterven, in alle eenvoud, tactvol. Waar ga je dan naartoe? Heeft u vrede met God? Zullen we samen bidden om hem uit te nodigen in uw hart en hem om vergeving te vragen? Het is zo eenvoudig. Weet u wat hij zei? Graag. Yes. Als God iets op je hart legt, doe het. Echt. Doe het. Als God zegt, ga naar de kerk, doe het. Ga niet denken van, ja, maar ik ben nooit in de kerk geweest. Ik ga nu zo af en toe alleen met feestdagen. En als ik een uitnodiging krijg, word een volgeling van de Heer Jezus. Want dat is de opdracht van de kerk van vandaag. Want wie gaat er nu nog het evangelie verkondigen? Ja, de zendelingen. En de voorgangers achter de kansel. En misschien ook nog zendingsveld of wat dan ook. Maar u persoonlijk. God wil ons allemaal bij betrekken. Allemaal, stuk voor stuk. Want stel je voor, hoorde ik eens een prediker zeggen, jaren geleden, jij in de hemel en je buurman in de hel. En je was zo dichtbij. Grijp de kansen van God je gegeven. Waarom gaan alleen Jehova's getuigen en mormonen en al die andere valse sekten langs de deuren of op straat? Waarom wij niet, wij die het evangelie kennen? Wij zien dat ons land steeds achteruit gaat. Steeds minder en minder, minder kerken. En steeds meer andere moskeeën komen daarvoor in de plaats. Rob, je predikt altijd dezelfde boodschap. Omdat het dringend is. Omdat het nodig is. Echt waar. We kunnen niet die kerkbanken alleen maar in bezit gaan nemen en voor de rest niks. Ga bidden om te vragen en Heer, geef mij de moed, de liefde en de kracht om het evangelie uit te dragen. En je hoeft niet altijd te prediken hoor. Echt niet. Laat het maar zien in je doen en laten. En daarom zeg ik ook, als je soms iemand moet vergeven, het is je schuld niet, vergeef. Vraag hem om de kracht. Ja, waarom zeg ik dat, dat weet ik niet. Het zal wel nodig zijn. In 1976 kwam ik tot bekering. En vanaf dat moment, en ik ben niet volmaakt, hè. Denk niet dat je een volmaakte voorganger of evangelist staat, hè? Echt niet. Met vallen en opstaan, soms met twijfels, soms met verdriet. En zeg tegen de mensen, bid, bid, tot aan, tot dat. En soms kan ik zelf niet bidden. Gefocust en gevangen in je eigen nood. Toch wil ons God ons gebruiken. Vanaf dat moment is mijn leven anders geworden. Moest ik keuzes gaan maken. Ik heb geen spijt van, echt niet. Geen spijt van. Dan we gaan lezen. Marcus 4, ook zoiets. Dit weten wij hoor, dit kent u. Maar we gaan toch lezen. Marcus 4, vers 1. En wederom begon Jezus te leren bij de zee. En een zeer grote menigte verzamelde zich bij hem, zodat hij in een schip ging en daarin nederzat op de zee. En de gehele schare menigte was bij de zee op het land. En Jezus leerde hun vele dingen in gelijkenissen. En hij zeide tot hen in zijn onderwijs. Ziet u dat naar de kerk gaan belangrijk is? Kijk, wij kennen deze geschiedenis natuurlijk. Maar je komt zondags, of welke dag dat ook is, naar de kerk om te leren. Te worden onderwezen. Om ons sterker te maken. Om ons thuis te laten voelen in dat woord. Om het in praktijk te brengen. Dat is het leren. Te leren luisteren. Te leren om aan elkaar te geven. Om te leren om te bidden. Om te leren om te volharden en nooit op te geven. Hij begon te leren. Vers 3. Hoort. Hoort, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde bij het zaaien dat een deel langs de weg viel en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige bodem waar het niet veel aarde had en terstond schoot het op omdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opging, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel op de doorns, of in de doorns. En de doorns kwamen op en verstikten het en gaf geen vrucht. En het overige, vers 8, viel in goede aarde. En opkomende en uitstoelende gaf het vrucht. Het droeg tot 30, 60 en 100-voudig toe. En Jezus zeide, vers 9, wie oren heeft om te horen, die horen. Waarom zegt hij dat nou? Want er kwamen verschillende mensen naar hem luisteren. Dan ga je het uitpunten, hè? Wat voor mensen zijn het nou die gaan horen en luisteren? Grote menigte. Ieder met zijn eigen gedachten, ieder met hoe hij of zij is. We kwamen allemaal komen ze om te luisteren wat Jezus wilde leren. heb het hier opgeschreven, hè? Prachtig hoor, als je bezig bent met het evangelie, ben je aan het voorbereiden. Je haalt de een en de ander, het komt in je hoofd, gelijk opschrijven, je mag het niet vergeten. Er waren mensen er gewoon omheen om te horen. De ene zal nieuwsgierig zijn geweest door wat hij of zij over hem gehoord hadden. Dus ze kwamen alleen voor de Heer Jezus. Wat is dat voor een persoon eigenlijk? Wat gaat hij allemaal vertellen? Die kwamen op zo'n manier om te luisteren. Ze luisterden niet wat hij verteld had. Ze kwamen alleen maar, wat is dat voor een persoon? Dat kan. De ander was misschien verlangens naar wonderen en genezing en bevrijding. Die kwamen daar wel, maar die waren alleen maar nieuwsgierig. Wat is er gebeurd daar? Genezing, wonderen, tekenen. Waren nieuwsgierig wat Jezus allemaal deed. Ze kwamen dus niet om dat woord. Kwamen anders. Je hebt vele mensen toen Jan Zijlstra nog leefde. Die gingen naar Jan Zijlstra, Leiderdorp. Ze kwamen niet direct om dat woord, ze kwamen eigenlijk om genezing. En want als hij bidt, dan gebeurt er wat. En dan kan je in zo'n persoon teleurgesteld raken, dat kan, want met jou gebeurt er niks bijvoorbeeld. En dan zeg je, nou zeg, ik ben daar geweest, ik zie die wel genezen, ik niet. Nou, als dat God is, poppenkast, vreemde man misschien. Dus eigenlijk kwamen ze daar bij de Jezus alleen maar om genezing, om te zien wat voor een persoon dat is. Maar ze kwamen niet om onderwezen te worden. Ja. Een andere bewonderde Jezus doordat hij of zij Jezus al vaker had horen spreken. Hij spreekt zo geweldig, zo mooi, interessant. Ja, je kan veel leren van die man, maar alleen daarvoor. Maar ze stonden er niet open voor. Zo is het ook in de kerk, hè? Als je naar de kerk gaat, sta open voor dat woord. Wat wilt God van mij? Mijn moeder, toen ik me had bekeerd, en later Sonja ook, die ging toen nog niet naar de kerk. Maar ze zag dat ons leven totaal veranderde. We gingen naar de kerk, zondag, zondagmorgen, zondagmiddag of zondagavond. En ze zagen ook, we zijn vaker weg, bezig met in het evangelie. Dat wekte iets op in haar. Zolang als wij in Nederland waren, gingen mijn ouders nooit naar de kerk meer. Altijd thuis gebleven, met andere dingen bezig. Maar later, toen wij naar de kerk gingen, gingen zij ook naar de kerk. Dat is toch prachtig? Stel je voor dat jouw kinderen, je families, doordat je dat voorbeeld bent, ook naar de kerk willen gaan. Later werd Sonja gedoopt, onderdompeling. Ja, maar ach joh, dat, als kind ben ik namelijk al gedoopt. Nou, dan krijg je ruzie, hè. Een soort besprenging, dat is kind. Verschillende reacties in de kerk. Man, doe gewoon wat Jezus zegt, klaar. Wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal behouden worden, klaar, punt uit. En ga nou niet beredeneren van, ja, maar kind, ben ik al opgedragen of ik ben al gedoopt. Jullie zeggen dan opgedragen, maar ik ben al gedoopt. Je kon toch geen beslissing nemen toen, op dat moment? Ik toch ook niet? Toen ik me bekeerd had. Toen heb ik mij opnieuw laten dopen. Nee, toen ben ik pas bijbels gedoopt. Toen heb ik bewezen, die oude Rob, Rob van Haastert is mijn naam, hè, voor degene die me niet kennen. Die oude Rob ging onder in het graf. Dat is het water. Onder in het graf en dan sta je op in nieuwigheid des levens. Dan heb je Christus aangedaan. Snap je dat? Dat zegt de Bijbel ook, hè? In Galaten 3, vers 27. Zo gij in Christus gedoopt zijt, heb je Christus aangetrokken. Dan kan je zeggen, ik ben een christen. Ik wil niet zeggen dat de dopen je behoud is. Nee, het geloof is je behoud. En je dopen is je bewijs, ik ben een christen. Jezus is ook gedoopt geworden. Dus anderen bewonderden hem. En een ander was meegenomen door de buren of familieleden. Dat kan ook, hè. Een grote samenkomst, je neemt je buren mee en je families. Die komen dan ook kijken en luisteren. Ja, wel goed, ja. Maar ze stonden niet voor open, want ze verstonden dat niet. Ja. En dan nog, dus kan je nagaan, zoveel mensen, allemaal met verschillende gehoor, als het ware, hun hartgesteldheid, hun oren gericht naar. Maar je had ook van die fariseërs. Die schriftgeleerden, die waren er ook.
Die hadden dus ook geluisterd. Die hadden ook dat woord meegekregen. Maar hoe gingen zij horen? Met kritiek. Met haat. Met jaloezie. Zo komen ze daar om te horen. Nou, die ontvangen niks, dat begrijpt u wel. Als je naar de kerk gaat met kritiek, dan ontvang je niks. Opbouwende kritiek is wat anders. Want je mag zeggen van, zoals het in de kerk gaat, vind ik niet zo fijn. Waarom? Nou, ik zal het uitleggen. Nou, dan krijg je uitleg. Waarom? Dus zo waren de mensen van verschillende pluimage, als het ware, en verschillende karakters, die gingen luisteren naar dat woord. Nou, ik weet niet hoe u hier bent opgekomen, maar ik hoop dat u zegt, ik wil komen, want ik wil de Heer Jezus niet gewoon een bijrol. Af en toe, Heer Jezus, kom dan even, help, help, help. Ik zit in nood. En daarna? Nee, hij wil de regisseur zijn in uw leven. Ook in de mijne. Je hele leven gaat op de schop, hoor, bij de Heer Jezus. Echt waar. En hij doet het heel tactvol. Zo tactvol, dat je jaren daarna kan zeggen, want ik mag het zeggen door Gods genade. Mijn ooms kwamen tot bekeren, mijn ouders kwamen tot bekeren, mijn tante kwam tot bekeren, mijn neef kwam tot bekeren. Die andere gedeelte van de Jehovah-getuigens, die kwamen tot bekering, die werden christenen. Kan ik zeggen, door Gods genade, mag mijn buurvrouw bij de Heer brengen, mag mijn buurman bij de Heer brengen, mocht mijn chef op mijn werk bereiken met het evangelie, mocht hem een bijbeltje afgeven. Dat is wat God verlangt. Om u en mij te gebruiken, je bent hier niet toevallig in een kerk en toevallig christen geworden. Je bent nodig. U bent nodig. Jullie zijn nodig. Daarachteraan, jullie zijn nodig. Wij zijn allemaal nodig om de gemeente op te bouwen en jezelf zo door God te laten gebruiken dat je een zegen bent. Mooi is dat toch, hè? Dat wil je toch? Je wilt toch niet alleen maar erbij horen, ja, ik ga ook naar de kerk. Ja, fijne dienst, hoor. Fijne kerk, ja, ik vind een fijne kerk. Ik denk dat ik volgende week wel weer kom. En dan is een beetje teleurgesteld. Ik denk, nou, ik ga niet. Ik ga even kijken daar bij de Goede Herderkapel. Daar is er misschien een andere spreker. Mensen, je zwerft van de ene naar de ander. En dan zeg ik altijd, kan niet. Per waar God je plaatst, daar zal je een zegen zijn. Want hoe ontstaat er dan een voorgangers, oudsten en diakenen? Hoe ontstaat er dan evangelisten en apostelen als ze geen thuisgemeente hebben? Door te zwerven van de ene gemeente naar de ander? Kan toch niet? Dat is eigenlijk om iets over na te denken, hè? Dus met andere woorden, en dat durf ik te zeggen, hè? U allen hier zijn bijzondere mensen. En dat meen ik. In Gods ogen kijkt hij naar van zijn plek daarboven en hij kijkt, deze zondag staat opgetekend in de hemel. Want die is ook gegaan en die is gekomen en die is gekomen en die is, en ze zijn komen luisteren. Zij staan open voor mij. Wat zal vaders hart kloppen van blijdschap als hij u en mij ziet. Onvolmaakte mensen ziet hij als volmaakt in hem. Amen. Nou mensen, dat bemoedigt om mee door te gaan, echt waar. Ik ga niet zien naar mijn omstandigheden. Ik ga niet zien naar mijn falen. Ik ga niet zien naar mijn tekortkoming. En ik ga ook niet zien naar mijn soms ongeduldig zijn. Want wie is er niet? Want ik heb het geleerd altijd, hè? Als je erg ongeduldig bent, moet je tot 10 tellen. Maar niet 1, 2, 3, 4. Ik zeg dan altijd psalm 1, psalm 2, psalm 3, psalm 4, psalm 5. Dan duurt het nog langer. Ja. Kijk, prachtig. Nou, dan ga ik weer eventjes opzij. Gaan we weer verder met lezen, hè? Want Marcel is er niet en Sonja ook niet, die anderen ook niet. Dus we gaan door tot 22:30 vanavond. En voor eten wordt gezorgd. Je moet wel zelf betalen. Nou, we gaan lezen. Dus vers 9 zegt, van Marcus 4, vers 9. En Jezus zei, wie oren heeft om te horen, die horen. En zegt mijn leraar wel eens, horen. Horen, luisteren, ja. Ja, ja, het is waar, je moet horen. We luisteren niet altijd. We horen wel, maar willen niet luisteren. En dat is zo prachtig, vers 10. Hè? Je leest het gewoon in de Bijbel. Ik heb niet een opgeschreven preek, wel aantekening hier en daar, maar gewoon samen gezellig de Bijbel lezen. Als ze zeggen aan u, aan u vragen, morgen uw collega of zo. Ben je naar de kerk gegaan? Ja, wat heeft u daar gepredikt? Nee, we hebben de Bijbel gelezen. Ze zei alleen dat, hè. We hebben een Bijbellezing gehad. Geen preek? Nee, geen preek. Bijbellezing. Mooi is dat. Vers 10. Markus 4, vers 10. En toen Jezus met hen alleen was, vroegen zij die in zijn omgeving waren, met de 12, dus ook de discipelen, hem naar de gelijkenis. Vers 11. En Jezus zei tot hen, u is gegeven het geheim van het koninkrijk Gods. Maar tot hen die buiten staan, komt alles in gelijkenissen. Met andere woorden, dus jij, discipel van mij, jij hebt het voorrecht, je krijgt het te horen. En ik zal het je uitleggen. U krijgt het te horen dat God van je houdt. Ook al ben je teleurgesteld in jezelf, je krijgt het te horen. Je krijgt het te horen, al ben je ernstig ziek, daar is genezing bij de meester. Je krijgt het te horen. Ja, maar ik ben nog steeds niet genezen. Jij krijgt het te horen, want hij is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Je krijgt het te horen. Prachtig is dat. Ik ben een kind van God. De geheimenissen van God zal de wereld nooit verstaan. Uw collega's of vrienden zal misschien niet verstaan dat je zondag op een mooie zonnige dag in de kerk zit. Wat een lol. Wat doe je in de kerk? Ik kan beter wat je auto poetsen, dat deed ik vroeger. Hè. Toen ik niet naar de kerk ging, ging ik mijn auto poetsen. Ik was een autofriek tot en met. Ja. En nu geniet je in de kerk. Nu mag je een zegen zijn. Maar het was niet altijd gemakkelijk hoor. Echt waar. Als christen ervaar je tegenstand juist van de gelovigen. Hè. Ja, van de wereld is vanzelfsprekend. Maar juist van de gelovigen. En soms van de leidinggevenden. Ja, ja, echt waar. Dacht u dat ik zomaar staande ben gebleven? Het is zijn kracht, hoor. En zijn vreugde om door te gaan, om niet op te geven. Kijk, als je van een goddeloos iemand die niet gelooft een opmerking krijgt, dan denk je, ze weten het niet anders. Maar dan krijg je een vervelende opmerking, een brutale opmerking van iemand die gelovig is. Nou, dan denk ik, pik dat niet. Ga je naar de kerk, joh, denk je dan. Ik hoorde een oude vrouw zeggen, en de zuster, die is al lang bij de Heer Jezus, hè. Zij zo, en dat komt helaas, dat is waar. Laten we eerlijk zijn. Ik hoef niet onder stoel of bank te... Het is waar wat ze zegt. Niet altijd, maar goed. 9 van de 10 keer is het waar. Ze zei, als je ruzie wilt zoeken, moet je in de kerk zijn. Nou mensen, ik weet niet of dat misschien ook uw ervaring is. Dan ben ik blij dat u nu aanwezig bent. Echt waar, want je leert wat anders. De zegen van de Heer, die maakt je rijk. En dan leer je personen die moeilijk zijn, leer je te verdragen. Wat heb je eraan? Indien je de hele Bijbel weet uit je hoofd. Hè? Dat staat daar, dat staat daar, dat staat daar. Wow, 10 krijg je die. Maar praktijk? 0 of 1. Wat heb je eraan? Dan wil je toch liever in praktijk een zegen zijn. Dat is toch wat God verlangt? Daarom leerde hij toch zijn discipelen. Wees nou in praktijk mijn discipel. Niet alleen met de mond. Geef mij geen rolletje in je leven. Maar maak mij je regisseur, wanneer wil ik zijn een regisseur? Ik wil wat over je leven te vertellen hebben. Want ik leid je naar de eeuwigheid. Ik maak je klaar voor jezelf. En ik maak je klaar om een zegen te zijn voor degenen die nog geen christen zijn. Die misschien nog ermee spotten. Want ze weten niet wat ze zeggen. Maar wat er nu allemaal gebeurt met Israël. Ach, mensen, hou op. Wat nu allemaal met Poetin gebeurt, hou op. En dan heb je de naam van Trump, denk je, wat gaat die nou weer doen? Dat vind je alleen maar in de wereld. En dan zeggen ze, ja, dat volk heeft gekozen. Ze zeggen, Trump, nou ja, hup, Trump dan. Trump, klaar. En dan denk je, in zo'n wereld leven wij. Moet je daarom nog druk maken? Echt man, ik word al kaal van die drukte en die zorgen die ik heb. En dan krijg je nou de wereldse dingen ook nog eens een keer. Dat is toch zonde van je tijd? Nee, wees maar een zegen voor elkaar hoor. Kijk maar om naar elkaar, hoor. Voed je kindje maar lekker op in het geloof, hoor. En draag hem maar op, meneer Jezus. Heer, ik wil hem beschermen. Want toen de Heer Jezus 8 jaar werd hij besneden, werd hij ook bij de Vader gebracht. Voorgesteld aan de Vader. Mensen, we zijn allemaal voorgesteld aan de Vader. Als baby en volwassen gedoopt in hem. Ben je nog niet gedoopt? Praat straks met die voorganger als hij weer terug is. Echt waar, ik meen het. Dat is zo belangrijk om de schrift te volgen zoals de schrift het zegt. Anders mis je een hele hoop. Echt. God wil ons zegenen en wij zeggen allemaal, Heer Jezus, een bijrolletje. Nee, regisseur in mijn leven. Ik heb niks meer te zeggen. Ik heb mij aan hem gegeven. Dat is met het huwelijk ook zo, hè? Waarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en die twee zullen één vlees worden, één met elkaar? Mooi is dat. God wil dat we één zijn in de geest met elkaar, met de hemelse vader. Wat wil je nog meer? Dan is het christen zijn toch een feest? Dan is het toch niet saai? Alweer naar de kerk, alweer naar de kerk. Ja, vroeger, als ik het vreselijk vind, alweer naar de kerk, ik begrijp er niks van. Ja, en dit is prachtig. U is gegeven, zegt hij. Vers 11. En Jezus zeide tot hen, u is gegeven het geheimenissen van het koninkrijk Gods. Maar tot hen die buiten staan, komt alles in gelijkenissen. Dat zij ziende zien en niet bemerken. Horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven worden. Alleen is er vergeving als de mens zich bekeert. Dat is alles. Anders is er geen vergeving nodig. Mogelijk. Als u nou zo hoort, hè? Wat vindt u er nog van? Dan denk je, die God wil ik toch dienen? Echt. Dan is godsdienst toch geen godsdienst? Dan is het toch niet religie? Maar dan gaat het om persoonlijke verhouding. Een relatie met de Allerhoogste. Dan kan hij toch alles kwijt aan ons. Want hij wil ons nog gebruiken, jong en oud. En als je oud bent op leeftijd, dan kan hij je nog gebruiken door die gevouwen handen. Hij bereikt de mens met het evangelie en met uw gebed. Vers 13. En Jezus zei tot hen, weet u niet wat deze gelijkenis betekent? En hoe zult u dan al deze gelijkenissen verstaan? Met andere woorden, joh, discipelen, je bent mijn discipel. Weet je het niet? Nou, dan ga ik het je uitleggen. Geen verwijt. Als je het niet weet van iets, God zal je nooit verwijten. Ik heb het niet geweten, heer. Dan zal ik je nu daarin onderwijzen. Mooi is dat. Zo onderwijst de heer Jezus zijn discipelen. Ik kan het best begrijpen dat ze allemaal hingen aan zijn lippen, hoor. Want hij sprak anders. Hij sprak niet als een schriftgeleerde of een fariseer. Hij sprak als machthebbende, hè. En niet van, ik ben de Turk, zal je even vertellen. Nee, als machthebbende die jouw leven kan veranderen. Die wil niet dat wij door in die strijd leven van moeite en zorgen. Van nederlaag op nederlaag op nederlaag. Af en toe een overwinning en dan weer een nederlaag. Kan niet. Hij wil ons sterk maken in de strijd. En dat is de roeping van alle christenen. Van welke kerk dan ook. Weet je dat niet, zegt hij. Nou, vers 14. De zaaier zaait het woord. Oh nee, 13 maar eerst. En hij zeide tot hen, weet gij niet wat deze gelijkenis betekent? En hoe zult gij dan de gelijkenissen verstaan? De zaaier zaait het woord en dit zijn degenen die langs de weg zijn, waar het woord gezaaid wordt. En zodra zij het horen, komt terstond de Satan en neemt het woord dat in hen gezaaid is weg. Wat betekent dat dan? Zij hebben het woord gehoord en op het moment, dan wordt het weggeroofd door die boze en opeens zijn ze alles kwijt. Want je kan zo de kerk uitgaan en zeggen, dat was een fijne preek. Of de ander zegt, ik heb er niks aan gehad. Die gaat naar buiten, precies hetzelfde zoals hij is binnengekomen. Heeft er niks aan. Het woord kan zijn werk niet doen. Raar. Toch in de nabijheid van de Heer Jezus en toch de buiten staan. Waarom? Omdat ze verkeerd horen. Hun oren waren verstopt met hun eigen gedachten. De Satan nam het weg. Ja, dat kan, hè. Ik zal u zeggen dat mij toen wat zo overkomen ook een tijd terug. Ik had een fijne preek gepredikt, hè. Was ik voor zegen. Oh, God heeft geholpen, er doorheen geholpen. En ik zag de mensen veranderen. De dienst was afgelopen. Ik ging naar buiten. Was er een broeder. Een broeder. Fijn gehad, joh. Succes. Weg. De ene opmerking alleen al had mijn dag verziekt. Mijn hele blijdschap, weg. Eén opmerking, maar 10 zeggen bijvoorbeeld, of 20 zeggen, geweldig, wat een zegen. Maar die ene misselijke opmerking heeft mij verziekt. Heb ik niet meer gehoord naar die fijne reacties. Die ene bleef hangen. Wat me zo teleurgesteld had, bleef hangen. Dat kan soms, hè. Dat je blijdschap wordt weggeroofd door een misselijke opmerking. Kun je nagaan? Soms een misselijke opmerking van families. zonder jaloersheid. Gewoon een opmerking. Pats weg. Dus ik kwam thuis, ik was niet blij. Ik had blij moeten zijn. Er kwamen mensen tot de Heer Jezus. Ik had blij moeten zijn met dat woord. Maar die ene bleef hangen, dat negatieve. Wij zijn van nature negatief. Negatief over je toekomst. Negatief over je kennis. Negatief over jezelf. Negatief. God wil dat niet. Jezus heeft geen bijrol. Hij is de regisseur. Hij wil ons van overwinning op overwinning leiden. Niet dat negatieve. Het verziekt je hele geestelijk leven. En je bent geen blijde christen meer geworden. En zonder dat je het weet of wilt, ga je niet meer naar die kerk. Zaai, joh. Dan is die geest degene daar ook, joh. En dan zie je zijn vrouw ook eens nog een keer. Dat mens. Ga je zulke dingen denken? Wat worden wij beïnvloed door die gedachten van de boze? En het is precies wat die zegt. Gezegend, de duivel komt, die Satan, en hij pikt het weg. Wat een zegen. Want hij wil niet dat wij in de waarheid zijn, hè. Hij wil dat we zo blijven, zo kabbeltjes, kabbeltjes, kabbeltjes. Heer, help, heer. Kabbeltjes, 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 verder zo. Varen, bootje varen, sporten, leuke dingen doen. Verder, tuk, tuk, tuk. Nee, mensen, je kan zo niet groeien, echt niet. Wil je groeien, dan zit het in jezelf. Wat voor beslissing neem ik voor de Heer? Wat doe ik voor de Heer? Het is niet van je moet voor de Heer dat doen. En je zal voor de Heer dat doen. Want anders ben je geen echte christen. Flauwekul, volg hem maar. En hij zal ons maken dat wij ons allen zullen verwonderen over je eigen leven. Echt waar, voor je eigen leven. Wonderbaarlijk heeft God u gemaakt, hoor. Met verstand, alleen die moet ik wel gebruiken. Ja, dat is waar. Ja. Vers 16. En evenzo zijn die op steenachtige plaatsen gezaaid worden. Degene die zo, die, zodra zij het woord horen, het terstond met blijdschap aannemen. Yes! Dat is ook voor mij. Doch ze hebben geen wortel, niet in dat geworteld in dat woord. Tijdelijk een moment van blijdschap. Toen je verkering had, toen dacht je, nou die wordt mijn vrouw. Rijk je misschien in haar teleurgesteld? Nou, dan niet. Maar je weet altijd, geleid door de Heilige Geest, die wordt mijn vrouw. Die wil ik echt hebben. Koste wat het kost. Je gaat in haar verdiepen, haar doen en laten, of zijn doen en laten. En al die dingen. Dan denk je, ze heeft leuke karakter. En zo'n klik tussen ons. Eigenlijk is het, even gek gezegd, mijn eigen idee, is er een klik tussen u en God. Wat hem betreft wel. God heeft altijd een klik met de mens, altijd. Of je hem hebben wilt of niet, hij heeft altijd. Maar die fariseërs willen geen klik met de meester. Zij zijn trots en hoogmoedig. Stinken van hoogmoed. En we gaan verder, hoor. Met dit clubje gaan wij verder. En mensen die ons laten volgen, wij gaan verder. En familie die voor ons bidt, we gaan verder. We gaan door totdat Jezus komt. En hij komt spoedig, hè. Want het kan niet zo doorgaan. Man, dat wordt alles straks helemaal je ontnomen. Je mag niet eens meer gaan sparen. En hoeveel mag je alleen maar hebben op zak? Anders moet je nog aangeven ook. Dus je eigen cent, denk je dan. En al die dingen meer. Je wordt beroofd, je vrede wordt beroofd. Maar wat erger is, je geestelijke zegeningen die worden beroofd. En dan kan je in God ook niet meer vertrouwen. Want je hebt naar de omstandigheden gezien. Het is weg, je had geen wortels. God wil ons wortels geven. Ja. Vers 17. Doch, zij hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik. Ik hoop nooit, en ik meen dat het diepst van mijn hart, en ik zeg het gewoon aan u, ik hoop nooit dat wij christenen zijn van het ogenblik. Echt waar. Dat zeg ik met een beetje emotie in mijn stem. Wees niet een christen van een ogenblik, een moment zo. Niet doen. Je bereikt niks. Je pakt jezelf. En God wil ons juist pakken en in vrede leiden. En ons dat een zegen stellen. Voor je kinderen, voor je families, voor je man, voor je vrouw. Nee, dus voor een ogenblik. Wanneer later verdrukking of vervolging komt, om der wille van het woord, komen zij terstond ten val. Nee, ik wil het niet. Het kost me te veel. Wat denken ze wel? Of wat moet ik inleveren? Of het kost mijn eigen ik? Vers 18. En een ander deel zijn degenen die in de doornen gezaaid worden. Dit zijn zij die het woord horen, maar de zorgen van de wereld. De zorgen van de wereld. En het bedrog van de rijkdom. Die zogenaamde rijkdom. Musk. Multi biljonair misschien. Ja! Met zijn Tesla. Schatrijk, maar als hij zijn ogen sluit, waar gaat dat geld naartoe? Kan hij dat allemaal meenemen? Kan hij met een Tesla de hemel inrijden? Ik heb niks tegen de rijken, ze mogen rijk zijn. Maar gebruiken wij wel die rijkdom? Of is dat onze hoogmoed dat wij afhankelijk zijn van die rijkdom? Niet meer van God, ja, een bijrol. Maar niet meer de regisseur. Regisseur over je rijkdom. Dat is ook moeilijk, hè? Ja, want gauw bepaal jezelf en ik doe dit, ik doe dat. Ik help zus, ik doe zo. Ik. Maar Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Gekke preek eigenlijk, hè? Vreemd, hè? Ik denk, wat doe je eigenlijk hier? Waarom zo'n preek? Omdat de Heer meer wilt van u. Echt wel meer. God verlangt meer van ons. Zoals jij van je zoon later hebt opgevoed. Je wil meer van je zoon. Wat dan? Je wilt zien hoe je hebt opgevoed. Je wil ook zien dat je later plezier van je kinderen hebt. En de kinderen willen plezier van hun ouders. God wil meer van u en van mij. Hij wil niet christen lijk van ons maken, maar christenen die opnieuw geboren zijn. Uit de geest. Dan versta je dat als je uit de geest geboren bent. Oh, hoe laat is het? Oh. Oh, je moet me op de tijd letten, hoor. Ik ga het zo eindigen. En dan, vers dus 18, een ander deel zijn degenen die in de dorens gezaaid worden. Dit zijn zij die het woord horen, maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen daarbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Met andere woorden, die rijkers genieten van het woord, dat is belangrijker dan die Bijbel, dan jij met je pastoor en je dominee. Nou, dat mag je wel, hoor, je eigen zin. Maar ik geniet van mijn leven, pakken wat je pakken kan. Ga de tv maar aanzetten. Ga dat maar aanzetten, dan zie je wat voor vunzigheid er is. Bewaar maar je kind daarvoor dat ze niet naar staan te kijken. Bid maar dat die scholen meer christelijk gaan worden en niet alles toelaten. Bid er maar voor, want je houdt het straks niet meer tegen, hoor. Als je als ouder zegt van, maar dat wil ik niet hebben dat je zo mijn kinderen op school gaat leren. Dan zeggen ze, meneer, dat is de vrijheid. U moet uw kind geen vrijheid ontnemen. Dan word je nog beklaagd ook nog. Als ouders die hun kinderen tegenhouden. In zo'n tijd leef je. Nou, dat herkent u toch? Ik vertel u toch niet nieuws, iets nieuws. Maar dat is toch wel waar? Wat er allemaal gebeurt, je ziet het voor ogen. De rijkers mogen rijk zijn, ze mogen genieten. Als dat maar niet hun regisseur gaat worden. En God de bijrol. Snapt u? Ja. Tjong. Dat is waar de bedrog van die rijken. Vers 20. Dus ze worden onvruchtbaar. En dit, vers 20, zijn degenen die in goede aarde gezaaid is. Gelukkig is dat ook. In goede aarde gezaaid. Ja. Zij die het woord horen. Woord horen. En in zich opnemen. En vrucht dragen. 30, 60, 100-voudig. Ieder zoals hij of zij is. De een 30, de ander 60, de ander 100-voudig. Er is geen concurrentie. Je bent een zegen voor de meester. Een zegen voor elkander. Een zegen in deze wereld. Een zegen voor je familie. Een zegen op je werk. Wat wil je nog meer? Een zegen voor de gepensioneerden. Je bent een zegen. Leuk, hè? Je bent een zegen. Ja. Ja. Wilt u een zegen zijn? Nou, wat zal ik doen? Nee, ik zal ophouden maar, hè? Nou, eentje dan, hè? Ik heb dit had ik gevonden. Wie oren heeft om te horen, hè? Nou, dit kwam ik vanmorgen tegen. We gaan naar Openbaring 2. En dan ga ik eindigen. Ik vind het altijd moeilijk om te eindigen, maar goed. Het moet wel. Openbaringen 2. Die heb ik opgeschreven. Maar deze woorden zijn opgeschreven. Precies wat ook in de Bijbel staat. Hè? En precies wat de Heer Jezus zegt. Wie oren heeft om te horen. Hè? Dat is dat. Hè? Openbaringen 2. Dat is de brief aan de Efezen. En dan ga ik lezen. Vanaf vers 5. Gedenk dan aan de gemeente in Efeze, Openbaringen 2, vers 5. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. En bekeer u en doe opnieuw uw eerste werken. Met andere woorden, je was gevallen, je werd teruggevallen naar dat afschuwelijke. Bekeer je dan, een oproep van de meester. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van uw plaats, van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Doch, dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolieten haat, dat de hoererij haat en al die dingen meer. En oké, vers 7. Wie een oor heeft om te horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Dat is weer die bekende oren. Hoor, gemeente Efeze, hoor, waarvan je van boven naar beneden bent gevallen. Hoe slecht je hebt geleefd, bekeer je. Wie oren heeft om te horen. Openbaring 2, vers 11. De gemeente Smyrna. Wees getrouw, 10b, hè? Ja. Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kronen des levens. Vers 11. Wie een oor heeft om te horen wat de geest door de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade lijden. Met andere woorden, als je gehoor geeft, met andere woorden, dan ontvang je de zegen. En de zegen van God maakt ons rijk. Nou, en zo heb ik dan ook van bij al die gemeentes, dan moet u maar rustig lezen, Openbaring 2 en Openbaring 3. Dan is het allemaal wie oren heeft om te horen, die horen. Nou, we gaan afsluiten met gebed. Vader, wij willen horen en gehoor geven. Wij willen u niet zo af en toe bij betrekken in. Heer, als een toneelspeler. Heer, nee, we willen u met alle eerbied gezegd en genade het mandaat geven. U bent de regisseur. Zegt u maar in mijn leven hoe het moet. Ik kan het niet, maar ik wil het wel. Heer, ik wil niet dat alles naast mij, wat daar gezaaid is geworden in het woord, naast me neerleggen. Ik wil mij bekeren zoals uw woord het ook zegt. Hier ben ik, Heer Jezus. Voor u alleen. Ik ga dit keer niet vragen, laat mij uw hand zien. Maar ik wil u wel vragen dit in uw hart mee te bidden. Ieder in stilte. Heer Jezus, ik geef mij aan u. Vergeef mij nu. Reinigt mij met de kracht van uw bloed. Ik wil u niet zo nu en dan. Ik wil u altijd in mijn leven. U bent de regisseur. Vergeef mij dat ik zelf mijn beslissingen had genomen. En vaak is dat verkeerd gegaan. Vergeef me als ik dingen heb gedaan die u hebben bedroefd. Vergeef me als ik de kerk eigenlijk niet zo belangrijker meer vind. Omdat ik eigenlijk zelf mijn dingen wil regelen en leuke dingen wil doen. Vergeef me dat ik ben afgeweken van uw woord. Reinigt mij met de kracht van uw bloed. Ik ben hier vanmiddag in deze kerk. En geen toeval dat u me dan aanspreekt. En u zal mij leiden, Heer, tot verheerlijking van uw naam. Hier ben ik. Kom in mijn hart. Reinigt mij nu. Vernieuw in mij. En zorg in mij een vaste geest. Standvastig en onwankelbaar. Dat uw willen en werken van u komt, door u ook in mij bewerkt zal worden. Dat u overwinning wilt schenken in mijn leven en de kracht als ik iets moet doen. Iets moet goedmaken. Iets moet teruggeven. Heer, of als ik ongehoorzaam was tegen mijn eigen baas op mijn werk. Of mijn buurman heb gescholden. Of niet meer naar mijn familieleden heb omgezien. Of, en eigenlijk het belangrijkste, dat ik u heb links gelaten. En mijn eigen ding gedaan. Reinigt mij, Heer, van al deze zonden. Met uw kostbaar en dierbaar bloed. Dat vraag ik aan u. In de naam van Jezus Christus. Ik geloof in vergeving. Ik geloof dat u mijn gebed hoort. Ik geloof dat u mij maakt tot uw eigendom. Dank u wel, Heer. Ik wil trouw zijn aan u. U alleen bent de regisseur. En u leidt mij en een ieder van ons in de volle waarheid. Dank, dank uit het diepst van mijn hart. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Amen. Amen.